In de eerste aflevering praat ik met Hans Kazan. Dit is nou een echte tv-legende. Ik heb hem ontmoet tijdens mijn redactietijd bij de Late Night Talkshow Laat op 1 met Nadia Moussaïd. Ik vond hem zo'n sympathieke man met zoveel positieve energie. Ieder jaar wenst hij me nog steeds een gelukkig nieuwjaar. En dat is echt niet zo'n standaard bericht van gelukkig nieuwjaar die je naar iedereen kan sturen. Maar echt persoonlijk van Ellen, ik wens je het allerbeste. Nou, attentheid is dus een eigenschap die ik heel hoog heb zitten. En Hans Kazan is naast attent en beleefd ook nog eens ontzettend eigen gereid. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Nou, veel luisterplezier. Welkom Hans Kazan. We zitten hier nu in een cafeetje van een hotel. Kan je beschrijven waarom we hier zitten?
Nou, we zitten hier in Hotel Figi in Zeist. Ja. En we zitten hier omdat ik een serie optredens aan het verzorgen ben in Nederland. Ik doe heel veel lezingen in het bedrijfsleven, maar ook presentaties. Ik woon in Spanje al 20 jaar.
Dat is te zien, lekker bruin.
Ja, maar ik vlieg regelmatig naar Nederland, maar ik heb hier geen huis meer, helemaal niets.
Ja.
Dus dan logeer ik altijd in Hotel Figi in Zeist, omdat dat centraal ligt.
Ja.
Ik met de auto overal makkelijk naartoe kan. En omdat het hier hele aardige mensen zijn die mij altijd bijzonder gastvrij ontvangen.
Ja, zeker. Ik kom hier binnen en het is een warme omgeving en een schattig stadje. Dus,
het is een hele fijne plek en ik kom hier graag en al heel veel jaren.
Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben hier natuurlijk om jou te interviewen over jouw identiteit, hoe jij je identiteit hebt gevormd en hoe jij daarbij je leven hebt ingericht. En wij zijn heel erg benieuwd, of ik ben heel erg benieuwd, hoe mensen van mijn generatie hun eigen gereidheid kunnen vasthouden en daarbij voor hun een optimaal leven voor zichzelf kunnen organiseren in plaats van een optimaal leven wat volgens de ogen van de ander optimaal is. Dus ik ben ten eerste benieuwd, je komt uit niet uit een al te stabiele familie, wat ik hiervoor heb gehoord.
Maar, nee, ik kom uit een gescheiden gezin. Nou is dat niet zo bijzonder, want tegenwoordig is meer dan de helft volgens mij gescheiden.
Ja.
Maar goed, soms verloopt een scheiding min of meer vreedzaam. Ja. Dat is ook altijd tussen aanhalingstekens. Maar in mijn geval was het meer een vechtscheiding. Dat betekent dat je als kind, als je dat meemaakt, als je 4, 5 jaar bent, je ouders hebben altijd maar ruzie en strijd. Daar word je geen blij kind van. Dus uit die achtergrond kom ik. Dat betekent dat ik, toen ik jong was, erg op mezelf was.
Ja.
Een beetje teruggetrokken was.
Ja.
En een beetje ongelukkig was.
Ja.
Want dat is logisch, want een kind wil gewoon in een normaal gezin opgroeien met een lieve papa en mama. En niet met een papa en mama die elkaar in de hersens inslaan. Dus dat heeft toen al gezorgd, neem ik aan althans, voor een bepaalde vorming. Ik ging me terugtrekken en meer mijn eigen gang, mijn eigen weg zoeken.
Maar waren ook bepaalde verwachtingen van jouw familie, ondanks dat ze bezig waren met de vechtscheidingen, dat ze elkaar de tent uitvechten, om maar zo te zeggen. Voelde jij als kind een bepaalde druk om te presteren, om iets goeds te doen?
Nee, totaal niet.
Nee.
Nee, ik ben nooit onder druk gezet van je moet dit, je moet dat. Natuurlijk moest je op school je best doen en natuurlijk moest je dit. Maar niet zodanig van oh, als je dat niet doet, dan gaat het fout. Nee, ik ben altijd redelijk vrijgelaten in mijn doen en laten. En daar ben ik wel heel blij om. Want ja, ik denk dat in vrijheid opgroeien een heel hoog en belangrijk goed is. Dat je niet te veel gevormd wordt. Kijk, als ik het goed mag zeggen, heel veel kinderen, als je jong bent, laat ik het goed zeggen, je bent 4, 5, 6, heb je allemaal ideeën, maar je bent ook heel vrij, je gaat alles onderzoeken. Bijvoorbeeld, neem je bent een baby.
Ja.
En een baby, als hij honger heeft, wat doet hij? Dan gilt hij. En als hij het eten niet lekker vindt, spuugt hij het uit.
Ja.
En als je een kleutertje bent en je gaat kruipen, dan ga je naar het stopcontact, je gaat je vingers er eens insteken om te kijken wat er gebeurt.
Ja.
Je gaat het onderzoek uit. En dan krijg je van je ouders te horen, dat mag niet. Dat is gevaarlijk. Dat is fout. En dan word je groter en je mag niet huilen. En je moet doen wat ik zeg. En je moet opletten. En ik ben de baas. En jij moet luisteren. En zo word je steeds meer van al je vrijheden en je eigen gereidheid, word je afgenomen in je opvoeding. In de eerste instantie door je ouders. Maar later op school door de leraren. Door de vriendjes en vriendinnetjes waar je mee omgaat. Door het hele leven om je heen. Wordt als het ware, wordt jouw eigen ik, de manier waarop jij denkt en leeft en voelt, wordt eigenlijk overal aan banden gelegd. En dan komt er iets heel raars, dan ga je opgroeien. En dan groei je op een zodanige manier dat je wel je ouders en je omgeving blij maakt. maar niet jezelf.
Ja.
Je bent jezelf eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. En wat gebeurt er dan? Dan worden mensen volwassener, 20, 25, 30. En ze hebben zich steeds maar aangepast om te doen, om te passen in het plaatje wat anderen voor hen geschapen hebben.
Ja.
En dan in één keer denken ze, ja, maar ik voel me eigenlijk helemaal niet blij. Of ik voel me helemaal niet zo gelukkig. Of ik voel me niet op mijn plek. Dan denk ik, nee, dank je de koekoek.
Want jij hebt wel eigenlijk een pad gekozen die uiteindelijk voor jou goed was.
Ja.
Dus dat heeft onder andere te maken met dat jij de vrijheid had om op pad te gaan überhaupt. Ja. Zonder belemmerd te worden.
Ja, ik ben absoluut niet belemmerd. En er waren natuurlijk wel mensen. Kijk, ik ben opgevoed op een katholieke school met broeders. Nou, ja. Ik heb niks met religie, ik heb niks met geloof en niks met broeders.
Ja.
Dus probeerden die broeders mij te vertellen hoe ik, want ik zat op een katholieke school, dus dan dachten ze dat je ook katholiek opgevoed werd thuis. Dat was niet zo. Nee. Die school was toevallig heel dicht bij huis.
Ja.
Dat was het hele praktische van mijn ouders. Ga maar naar die school, lekker dichtbij. Niet beseffende dat je dan op een katholieke school ook zo katholiek wordt opgevoed. Dat is toch logisch? Dus die broeders riepen, ja, maar je moet in de kerk en je moet gaan biechten, je moet dit en je moet dat. Ja, en ik ben altijd stront eigenwijs geweest. Dat was ik als kind en dat ben ik nu nog. Dus ik dacht, nee. Want ik ben, dat doe ik niet. En, want ik wil het niet.
Komt dat niet omdat jij als kind eigenlijk ook niet, dat er weinig bemoeienis was vanaf je ouders. Dus als een katholieke school dat dan zou doen, dat je dan bij je eigen gereidheid blijft?
Ik denk, laat ik zeggen dat het op de eerste plaats, ben ik ervan overtuigd dat het voor een groot deel in je karakter zit.
Karakter, ja.
Dat is je karakter, maar je omgeving, zoals ik eigenlijk net al aangaf, je omgeving beïnvloedt natuurlijk heel erg jouw karakter. Je eigen, je zijn, zoals je bent, wordt beïnvloed door je omgeving. Nogmaals, wat die ouders zeggen, dat mag wel, dat mag niet, dit is goed, dit is fout. Ja, en als je in die regels wordt ingepakt, je ziet soms wel eens mensen, die kunnen gewoon haast niet meer zelfstandig denken of voelen. Zelfs hun gevoelens worden, als het ware, binnen een kader gedrukt.
Ja. Hè?
Van, jij bent bij wijze van spreken verliefd op die jongen of op dat meisje, dat maakt me allemaal geen bal uit. Mm-hmm. Maar je wordt op iemand verliefd en dan roepen je ouders, nou, is dat nou wel wat voor jou? Ik vind helemaal niet, dat vind ik helemaal niet passen. En die gaan het je eigenlijk, en dan denk ik, hoe durf je? Hoe durf je als ouder om tegen je kind te zeggen van, dat mag niet en dat hoort niet en zou je dat wel doen?
Maar ook wel,
ga weg.
Maar ook wel apart dat ouders ervan uitgaan dat ze jou door en door kennen. Je bent geen een regelrecht.
Omdat ze zelf ook zo opgevoed zijn.
Ja.
Dat is historisch. Nou, historisch is een zwaar woord. Maar dat is, ja, dat zit in een cultuur. Kijk, naar elk land heeft zo zijn eigen cultuur.
Ja.
En in het ene land is het dit en het andere land is het daar. En als ik in Afrika in de Rimboe ben, waar ik ook een paar weken gewoond heb. En ik kwam bij Limujan, het hoofd van de stam. En dan ging ik in zijn hut. En dan had hij nog 6 vrouwen en weet ik hoeveel kinderen. En dan roepen de mensen hier in Nederland, oh, ouwe snoepert met zijn 6 vrouwen in de tent, geweldig. Ik dacht, dat moet er niet aan denken.
Nee.
Ik moet er niet aan denken met 6 vrouwen in één huis. En goede genade, dat wordt een grote slaande ruzie.
Ja.
Tenminste, in onze cultuur. Ja. Maar daar niet.
Nee.
Want daar is het normaal en hier is het anders. Dus kijk, alle mensen op de hele wereld zijn eigenlijk hetzelfde. Je wil een dak boven je hoofd, iets te eten hebben, liefde, aandacht en respect. En al die dingen willen de mensen in Afrika, op de Noordpool, in Canada, in weet ik veel wat.
Universele waarden.
Universele waarden.
Ja, ja.
Alleen op elke plek op aarde zit er een ander schilderijlijstje omheen. Een ander kader.
Ja.
Waarbinnen dat dan moet passen. Maar de gegevens, die universele waarden zoals jij het noemt, die blijven natuurlijk hetzelfde. Want daar gaat het om in het leven.
Liefde, gezondheid, vrijheid
liefde,
van keuzes
aandacht,
maken.
Respect, dat soort dingen.
En nou, over het schilderij gesproken. Onze maatschappij, of nou, onze maatschappij in jouw tijd, in de tijd waarin je opgroeide. Mm-hmm. Wat werd er van jou verwacht vanuit de maatschappij?
In die tijd had je nog de zogenaamde schooltest. Ja, die zul je nog wel hebben, denk ik. En dan kwam je bij een soort in een van de bureautje. Die gingen dan testen of jij slim genoeg was. En of je aanleg voor wiskunde had. Omdat je graag poppetjes tekende. En, nou, ik was in ieder geval, als je naar dat soort tests keek. Dan was ik echt ongeveer het domste jongetje van de klas.
Oh.
Want ik paste echt nergens in.
Hoe voelde dat dan?
Ja, dat vond ik heel naar.
Ja.
Maar aan de andere kant dacht ik ook, ik vind het goed.
Ja?
Ja?
Zo, dat is wel zelfvertrouwen.
Ja, dat maakte mij niks uit. Want ik, ik dacht, nou ja, je doet. Ik vond die mensen die mij dan die tests afnamen. Ze kwam ik thuis bij mijn moeder, mijn ouders waren gescheiden. En dan kwam ik thuis bij mijn moeder. Ik zei, ik heb nou een raar mens gehad. Die is ook een stomme vraag gestelde. Ja, die kwam met vier vierkantjes en rondjes. En of het een in het ander paste. En uiteindelijk kreeg ik het advies om naar, weet ik veel, de ambachtschool te gaan of zo.
Maar dat vind ik heel knap. Dat je dat dan kan relativeren. Van, zij heeft rare vragen die ze stelt aan mij. Ik bedoel, aan mij is niks raar. Zij doet iets raars met mij.
Dat vond ik al.
Hoe komt dat dan?
Ja, dat weet ik niet. Dat zeg ik, eigen wijsheid of eigen gereidheid. Je mag het noemen hoe je het wil.
Ja.
Maar dat zat er... Dat heeft er wel altijd in gezeten. Dat ik altijd dacht, maar ik wil het zo. En dan kunnen andere mensen nog komen met, maar dat hoort toch niet. Nou, dat is het laatste. Als je bij mij aankomt met, dat hoort niet, dan denk ik, wat hoort niet? Wie maakt uit wat niet hoort op deze wereld? Voor mij mag alles, zolang je er andere mensen niet verdriet mee doet, niet ongelukkig mee maakt, geen pijn mee doet, dan mag alles.
Ik denk, zo'n instabiele familiesituatie maakt je misschien ook kritischer naar de buitenwereld. Dan ben je veel meer op jezelf aangewezen.
Ik was altijd op mezelf aangewezen. Ja. Toen ik klein was, was ik, wat ik al zei, eigenlijk alleen. Het enige vriend die ik had, was mijn teddybeer, toen ik 4 jaar was.
Oh.
En die vertelde ik alles. En als ik moest huilen omdat er weer een geruzie en gedoe was, dan ging ik met de teddybeer onder de deken liggen en dacht ik wacht wel tot het over is.
Oh, wat vervelend.
Ja, maar dat is nu niet meer vervelend. Ja. Nu ben ik blij dat ik uiteindelijk in mijn gedachten zo kon ordenen, want ik weet nog toen mijn ouders uit elkaar gingen, dat ik vaak als 8-jarig jongetje mijn moeder moest steunen, want die was dan verdrietig en had ellende. Maar ja, ik was de volwassen man in huis, ondanks dat ik 8 was. En dan kon ik zeggen, zijn niet zo aan, of maar is het me niet zo erg, of het valt wel mee, of weet ik veel.
Met die teddybeer heb je eigenlijk een beetje zelf alles op een rijtje kunnen zetten, jezelf gerust kunnen stellen in die tijd.
Klinkt een beetje als een raar verhaal.
Nee,
maar,
logisch eigenlijk.
Maar zo denk ik wel dat het gegaan is.
Dan word je sterker van en weerbaarder.
Ja, en het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat mijn opgroeien heel weinig door anderen beïnvloed werd.
Ja.
En dat zie ik dus, persoonlijk zie ik dat als iets heel belangrijks. Vrijheid. Laat kinderen vrij in hun denken, vrij in hun voelen. Je mag best corrigeren. En met corrigeren betekent niet van dat mag niet, of dat hoort niet, of dat kan niet. Dat moet je nooit zeggen.
Nee.
Maar je zal alleen zeggen van, god, ik begrijp dat je er zo over denkt. Maar je zou natuurlijk ook van kunnen denken, vanuit een ander standpunt gezien, dat het zus of zo is. Ja, dat moet je verder zelf weten.
Ja.
Maar zo praat ik met mijn kinderen.
Ja.
Ik zeg altijd van, ik begrijp wel wat je bedoelt.
Ja.
Maar je kan natuurlijk ook van een heel ander standpunt kijken. En dan is eigenlijk wat je nu zegt, vind ik het niet helemaal zo. Maar als jij er zelf blij mee bent, en je doet er niemand kwaad mee, dan is er niks aan de hand.
Ja.
Als jij wilt trouwen met die lantaarnpaal, dan trouw je toch met die lantaarnpaal als je dat fijn vindt. En als die lantaarnpaal het ook fijn vindt, veel geluk. Ja.
Oké. Okay. En over jouw levenspad, noem eens een moment in je leven waarvan je dacht, dat goochelen, dat is echt wat ik wil doen voor de rest van mijn leven.
Ja, dat weet ik. Het verhaal hoe ik met goochelen ben begonnen, heb ik wel vaker verteld, maar het komt erop neer dat ik met een vriendje naar zijn huis ging omdat er een babytje was geboren. De kraamverzorgster, toen had je altijd bevallingen thuis en een kraamverzorgster die voor de baby zorgde. Tegenwoordig bevalt iedereen in het ziekenhuis of zo, vooral bij de eerste. Goed, komt thuis, kraamverzorgster, die nam ons na het bezoek aan het babytje mee naar de keuken, had een doosje lucifers. En dan zei ze hocus pocus, het doosje was leeg en dan zei ze til die vases op. En dan waren die verdwenen lucifers lagen en één keer onder die vaas. En ik vond dat een wonder. Zoals je weet, zoals ik je net verteld heb, was ik een heel verlegen, beetje teruggetrokken jongetje. En ik zag dat. En ik zag een wonder. Ik dacht, een wonder. Een wonder. Dus in de dagen die volgden ging ik elke dag bij die mensen langs. En dat was niks voor mij, want dat zou ik normaal nooit doen. En dan belde ik aan. En de kraamverzorgster deed dan altijd open. En dan zei ik, mevrouw, mag ik nog even naar het babytje kijken? Nou, die kraamverzorgster had wel door dat die jongetje van 9 jaar helemaal niet voor het babytje komt. Maar die kwam voor de goocheltruc. Dus toen zij wegging na 10 dagen, heeft zij mij dat goocheltrucje geleerd. Hoe het moest. En dat was voor mij iets geweldigs. Want in één keer begreep ik hoe ik een wonder moest creëren. Maar wat nog belangrijker was, met het doen van dat trucje op het schoolplein, of voor de juffrouw op school, of de broeder, in één keer kon ik iets. Ik kon iets wat anderen niet konden. Ik kon namelijk toveren. En dat gaf dat verlegen jongetje zelfvertrouwen.
Dacht je dat toen ook al toen je het zag?
Niet letterlijk, het geeft mij zelfvertrouwen, maar ik voelde het zelfvertrouwen.
Ja.
Ik kon dat nog niet onder woorden brengen toen. Daar was ik nog te jong voor.
Nee,
maar ik voelde gewoon, ik had iets van, heb je dat al gezien? Hansje die kan iets laten verdwijnen. Oh ja, En nou, dan voel je toch groeien, want je kon iets wat niemand kon.
En toen je het goocheltrucje zag bij die baby, dacht je toen ook al, goh, dit zou ik willen kunnen, want dan ben ik een
Nee, niet want dan. Nee, dit was niet want dan kan ik, nee. Ik vond het gewoon zo fascinerend.
Ja.
Dat je wonder kon verrichten.
Wat was dat dan, dat fascinerend, van de verrassing?
Ja, de verrassing was, wat mij fascineerde, was het wonder. Je ziet een wonder gebeuren.
Ja.
Ik bedoel, stel je voor, die staat hier. Er staat hier een kaars op tafel en ik doe dit, weg is die kaars. Dan denk je, hè?
Maar je dacht niet het? Van een rationeel, oh, er zal wel een wetenschappelijke...
Nee, ik dacht nergens aan. Ik dacht alleen maar, hoe kan dit?
Ja, nieuwsgierigheid.
Nieuwsgierigheid, gewoon natuurlijke nieuwsgierigheid. Wat in feite elk mens, een jong mens, in zich heeft. Behalve als die nieuwsgierigheid weer dood wordt gemaakt door de opvoeding of van waar je leeft. Hè, bij sommige mensen wordt de nieuwsgierigheid doodgemaakt. Je hebt bepaalde... families en dan zijn kinderen nieuwsgierig naar iets, maar die ouders houden het weg. Nou, dat is de kind nog te klein. Of ja, nou, dat begrijpt u nog niet. Nou, dat is voor later. Nee, dat denk ik helemaal niks. Waarom maak je die nieuwsgierigheid dood? Nieuwsgierigheid is de manier om te leren. Door nieuwsgierigheid word je wijzer. Door nieuwsgierigheid, de nieuwsgierigheid te bevredigen, daar word je verstandiger en wijzer van. Want dan weet je waar het om draait in deze wereld.
Je wilde gewoon heel graag dingen begrijpen.
Ja.
Je was altijd bezig met...
Op een natuurlijke manier. Ja. Maar het was niet zo dat ik dacht van, en ik wil nu alles begrijpen. Nee, maar ik werd gefascineerd door dingen. En dan komt automatisch maar, hoe dan?
Ja.
En waarom dan?
Ja.
Dat wil ik je weten. Ja, en dat heeft er wel altijd ingezeten. En als mensen dan geheimzinnig gingen doen... Als je bij mij aankwam met verhaaltjes van, ja, waar komen dan de babytjes vandaan? En dan kwam een bloemetje en een bijtje in. Dan dacht ik, ja, pleurt op zich. Dat geloof ik niet.
Een kritische houding, ja.
Ja, dat dacht ik echt. En dat zei ik niet, want ik was en ben nog steeds een heel vriendelijk en beleefd jongetje. Maar in gedachten dacht ik van, het is goed, beetje.
Maar eigenlijk hou jij zelf in jouw beroep andere mensen een beetje voor de gek.
Ja, maar ik zeg het van tevoren. Okay. Ik zeg van tevoren, ik ben een goochelaar.
Ja.
Als ik dit kopje koffie laat verdwijnen... Dan is dat niet omdat ik kan toveren, helemaal niet. Is gewoon een grapje, dat is een trucje.
Ja.
En ik laat jou even iets verkeerds denken. Ja, nou, ja.
Je wilt andere mensen fascineren.
Ja. Dat vond ik leuk. Ik vond het namelijk heel leuk om andere mensen te entertainen. Dat is eigenlijk meer het woord.
Ja.
En op een leuke manier bezig te houden. Ja, dat vind ik leuk.
Ja. Want later ben je ook de televisiebranche ingegaan.
Ja.
Dat is meer het aspect entertainment. Die je daarin kwijt kon, of zie ik dat?
Ja, nee, het groeide van het een op het ander. Ik begon natuurlijk met goochelen. Toen ik al heel klein was, op de lagere school, werd ik al uitgenodigd door moeders van, kom op de verjaardag van mijn zoontje. En dan dachten ze, dan kan Hansje lekker optreden.
Ja.
Maar ik vond dat ook leuk. Dus ja, daar groeide ik. Ik leerde, want dit is een vak, dat kun je alleen maar in de praktijk leren. Dus ik groeide aldoende. En zo werd dat meer en meer en meer, tot ik op een gegeven moment van de middelbare school afkwam en dacht, ja, dit wordt natuurlijk mijn vak.
Ja.
Dat wilde ik. En toen ben ik mezelf gaan verkopen, zoals dat zo mooi heet.
Ja.
En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik kan wel eeuwig op feestjes en partijen blijven goochelen.
Ja. Ja.
Maar als ik echt iets wil bereiken, moet ik tv hebben. Dus toen ging ik alle tv-bazen briefjes schrijven. En,
maar echt iets wil bereiken door een groter publiek? Of,
omdat ik een groter publiek wilde bereiken.
Stabiliteit?
Ik wilde een groot publiek bereiken, maar ik wilde vooral ook mijn brood verdienen.
Ja, precies.
Ik wilde gewoon heel praktisch mijn brood verdienen.
Ja.
En dat wil ik nog steeds.
Ja, iedereen. Ja. Zekerheid, hè?
Ja, natuurlijk. Ja, weet je weet van, nou, ja, ik wil ook wel een leuk reisje maken. En ik wil ook kleren kunnen kopen. En ik wil ook in een leuk huis wonen. Ja, weet ik veel wat je allemaal wil. En daar denk je nog niet zo heel bewust over na, maar je weet wel, ja, ik moet werken. En wil ik dan op het podium staan en leuke goocheltrucjes doen en de mensen entertainen? Of wil ik bij de bakken broodjes gaan verkopen? Nou, die keuze was makkelijk voor mij.
Ja, maar je had ook kunnen denken van, zijn er mensen in je omgeving geweest die zeggen, ga gewoon een vak studeren?
Ja, mijn leraar schei- en natuurkunde op de middelbare school. Ik heb HBSA gedaan, dat bestaat nou niet meer. Maar dan moet je een beetje vergelijken.
Wat?
Ja, wat? Nou, een soort haven moet je me voorstellen, zoiets. En ik had een scheikundeleraar, meneer Bisseling. En dus toen ik een jaar of 17, 18 was, zei Bisseling van, goh Hans, wat ga jij eigenlijk laten doen? Want je bent nou bijna klaar. En ik zei, nou meneer Bisseling, ik word goochelaar.
Ja.
En toen zei hij, goochelaar?
Ja.
Goochelaar.
Was dat er überhaupt al zo groot?
Nou, niet zo. Dat was
de...
een goochelaar. Dan zagen ze iemand voor zich met een wijde mantel en een hoge hoed. En die een konijn tevoorschijn toverde dan allemaal doekjes uit de lege doos. Ja, dat was een goochelaar, die werkte op de kermis en op het circus en weet ik veel. Dus hij zei, ja, maar dat is toch geen werk?
Dat nam je niet serieus? Nee,
nou ja, hij nam het niet serieus. Ja. Maar ik zei, ja, meneer Bisseling, maar dat word ik wel. Ja, maar dat is toch zonde van je school? Je moet eens gaan studeren, je moet dit, je moet dat. Ja, en dan antwoordde ik in mijn hoofd, niet hardop, maar in mijn hoofd antwoordde ik alweer van, het is goed, maar ik word goochelaar.
Pick your battles. Jij denkt, ik ga de strijd niet aan, ik weet wat ik wil.
Ja, weet je, moet ik dan gaan discussiëren met een scheikunde leren? Ik denk, ik vind het goed, weet je, met je A plus B tussen haakjes in het kwadraat. Ik vind het wel goed.
Knap, je wordt weer niet onzeker.
Nee, ze konden me niet, want ik was natuurlijk niet goed in die dingen op school, want ik snapte er werkelijk de ballen van scheikunde en wiskunde. Dat is helemaal mijn ding niet. En logisch denken kan ik ook niet, daarom ben ik ook goochelaar geworden. Als je heel onlogisch denkt, dan kun je goed goocheltrucs doorschouwen. Als je logisch denkt, volgens de logische bestaande regels, dan kun je een goocheltruc heel moeilijk doorschouwen. Maar als je die onlogische, ik noem dat de onlogische manier van denken hebt, dan zijn er veel meer mogelijkheden. En dan kom je wel eens terecht bij een oplossing dat je denkt, hé, dat is apart, dus zo kan het ook.
Maar terwijl eigenlijk het schoolsysteem en überhaupt onze prestatiemaatschappij is ingericht op het logische denken.
Ja, klopt.
En jij hield heel erg bij jouw eigen gereidheid inderdaad. Ja, van nee, ik kan dit minder.
Ja.
Ik kan dit wel heel goed.
Ja.
En daar laat ik me door niets of niemand door tegenhouden.
Nee. Waar ik op school echt goed in was, was opstellen schrijven. Dat vond ik het allerleukste wat er was. Als de broeder om 2:00 middags zei van jongens, berg alles op, neem alleen een stuk papier en een pen. Het is nu 2:00, we gaan een verhaal schrijven. Ga maar een verhaal schrijven over weet ik veel wat.
Creatief.
Maar het mooiste vond ik ook schrijven. Ja. Niet met mijn handen dingen knutselen, daar ben ik heel onhandig in. Dat is ook helemaal niks voor mij, vind ik ook helemaal niet leuk. Maar schrijven, dat vond ik geweldig. Terwijl de meeste kinderen in de klas toen riepen, oh nee, oh, een verhaal schrijven. En die zaten achter een stuk papier en die kregen geen 2 regels op papier. Want ja, dan wisten ze niet wat. En ik dacht, heerlijk. De hele klas rustig. Geen geklets, geen gemukkel, geen gedoe van jij in de beurt en jij in de beurt.
Vrijheid.
Jij, precies. Absolute vrijheid.
Ja.
En ik vond het heerlijk.
Ja.
En dan kon ik een verhaaltje schrijven waarvan ik dacht, dat is leuk. En dat heb ik nog steeds. Wanneer ben ik het meest blij in dit werk? Dit werk heeft, wat ik doe, heeft heel veel facetten. Maar het meest blij ben ik als ik op het podium sta en ik ben bezig met mijn optreden. En waarom ben ik blij? Omdat ik in absolute vrijheid op dat podium sta. Ik doe precies wat ik wil. Niemand gaat op dat moment zeggen van, dat is niet goed, dat mag je niet, je moet het anders doen. Nee, ik bepaal. En jullie luisteren en als het klaar is, zo, en dan denk ik, nou, klaar.
Dus, en hoe voelt het applaus?
Dat vind ik dan, daar word ik blij van.
Ja?
Ja.
En op welk moment ben je meest blij? Het applaus of het
als ik op de terugweg dan in de auto zit en dan gaat alles nog een keer speelt in je hoofd van hoe de avond is gegaan.
Dat gaat zo meteen ook gebeuren bij deze podcast.
Ja. Dan denk je, ja, nou voel ik me blij en dit was leuk. En dan bel ik even naar Wendy. Hoe is het gegaan? Oh, leuk, een bepaald publiek zus, zo waren de reacties op dat. Ik heb iets nieuws uitgeprobeerd, werkte hartstikke goed, nou, lalala. En soms ook van wat een klote optreden, er was helemaal niks. En stomme mensen die allemaal dronken achter in die zaal hingen, nou ja, dat heb je ook wel eens. Ja.
Maar als je het optreden zelf doet, ben je er dan heel erg bewust aan het genieten? Of,
Nee, zo werkt dat niet. Het is alleen, ik weet dat ik op dat moment... je weet hoe ik van vrijheid hou, dat heb ik nu denk ik wel duidelijk gemaakt. En voor de show en na de show heb je te maken met andere mensen. Dan moet ik sociaal doen.
Ja.
Ik ben in mijn hart geen sociaal mens. Ik hou niet van feestjes, ik hou niet van partijen. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed in de omgang. En als mensen me uitnodigen, nou, dan zeg ik altijd een etentje met 2 personen, dat vind ik nog leuk. Met 4 personen wordt het al werken voor mij, want dan moet ik met iedereen praten. En als er 6 zijn, dan kun je me wegdragen. Dat is niks voor mij, want daar ben ik niet sociaal genoeg voor. Ik
zo kom je niet over, moet ik
nee,
zeggen.
Nee, dat begrijp ik heel goed. Dat zegt ook iedereen.
Ja.
Maar zo ben ik wel.
Ja.
En ik ben het liefst met z'n tweeën. Dat is, als ik heel eerlijk ben. Het liefst met z'n tweeën.
En in je eentje op een podium staan.
Dat vind ik ook fijn.
Ja, want het is eigenlijk ook een soort van eenzaamheid als je daarin zit. Maar dan zonder je eenzaam te voelen. Want jij houdt ervan om alleen te zijn.
Ja.
Dus misschien wel een fijne manier van entertainen.
Ja, Ja, maar ik word van op het podium staan en bezig zijn. En vooral als het in een theater is. Kijk, als je op een feest of partij waar iedereen rondloopt te sjouwen, dat zijn niet mijn favoriete dingen. Maar als ik gewoon in het theater kan merken. En je merkt vanaf het begin van, oh, ik heb ze, weet je wel, het loopt.
Oh, ja.
Het publiek gaat, het gaat mee, ze lachen op het juiste moment, ze reageren op de goede manier. Weet je, en denk, ja, dit is leuk.
Daar krijg je energie van.
Ja. Daar krijg je energie van, ja, dat klopt.
Oké, waren momenten in je werk of loopbaan of levenskeuze waar je dacht, oké, dit werkt niet. En hoe ging je daarmee om?
Ja, toen ik, ik denk, 17 of 18 was, ja, tuurlijk, zoiets, kwam ik van school af. En ik had gezegd, ik word goochelaar. Maar ja, hoe word je goochelaar? Dus op dat moment was het niks, maar ik moest wel geld verdienen. En toen kwam ik terecht bij een platenzaak, hij bestaat nog, Bender in de Steenstraat in Arnhem. Die verkopen piano's en dat soort dingen, en ook muziek. En daar ging ik, dacht ik, nou ja, dan ga ik daar wel werken om geld te verdienen. Maar na 3 dagen dacht ik, echt, dit kan ik niet volhouden. Ik vond het leuk, ik verkocht heel veel platen, want ik kan namelijk heel goed verkopen. Dat vind ik ook heel leuk, verkopen.
Dat is ook op podium verkopen,
ja,
ook iets,
ja,
hè?
Ja, ja, ja. Ik verkocht mensen muziek die ze nog nooit gekocht hadden. Mensen die kwamen eigenlijk in die winkel voor klassieke muziek, ook nog eens een keer. Maar ze gingen met een plaat van die Russische zanger Ivan Rebrov de deur uit. Die allemaal van die vrolijke dronkenmansliedjes zong. En dat vond ik namelijk hele leuke muziek. En ik splitste iedereen zo'n grammofoonplaat in de maag. Maar goed, dat doet er even niet toe. Na een paar dagen al dacht ik, ja, ik kan dit wel. Maar elke dag om zo laat thuis zijn. En dan een boterhammetje eten om 12 uur met de rest van het personeel. Dat kan ik als niet-sociaal persoon zijnde niet volhouden. Want daar heb ik mijn rust niet en mijn op mezelf zijn niet. En,
en de regelmaat vond je ook niet leuk?
Nee, ik haat regelmaat. Ja. Ik haat regelmaat. En er moet vooral een grote puinhoop zijn om me heen. Er moet van alles gebeuren. Leuke dingen, niet leuke dingen, dat maakt me niet uit. Maar het moet van alles gebeuren.
Hoe komt dat dan?
Weet ik niet. Geen idee.
En dat zoek je dan ook altijd op, die chaos?
Dat gaat vanzelf, ja. Wanneer roept altijd, jij thuis bent, begint de chaos weer.
Ja? Oh, ja. Wat leuk.
Ja. Je was een week in Nederland, het was zo heerlijk rustig, maar als jij er bent, en de telefoon, en die komt, en dat gaat, en dan moeten we daar naartoe, en dan moet je, nou, weet ik veel.
En heb je wel eens gedacht van, oké, nu moet ik even rust nemen?
Dat denk ik wel eens, maar dat komt er toch niet van. Ja.
En als je het probeert, wat gebeurt er dan?
Nou, ik probeer het niet. Nee, ik probeer
je geeft
het niet.
Je geeft
het
niet eens...
Maar wat wil ik dan mijn verhaal vertellen? Oh ja, na een paar dagen in die platenzaak werd ik door een wonder gebeld door iemand die ik kende. En die zei, ken je Pippi Langkous? Ik zei, ja, natuurlijk, Pippi Langkous. Met de witte paard. Nou, die gaat een tour maken door Nederland. Ze gaat staan in de Houtrusthal in Den Haag, in Eindhoven in het POC en in Utrecht in de Jaarbeurs. En dan komt ze op de paard. En we willen jou erbij hebben, want Pippi, de echte Inger Nielsen, een actrice... Die meisje die die rol speelt, spreekt alleen maar Zweeds. En ja, in Nederland wordt natuurlijk gewoon krijgt ze een stem eronder, maar spreekt alleen maar Zweeds. Nou, dus we moeten een programma om haar heen bouwen. Dus we willen graag dat jij het vriendje bent van Pippi Langkous, dat jij met haar op het podium gaat staan en dan goocheltrucjes doet waar je haar bij betrekt. Zou je dat kunnen?
Zo.
Zeg je, natuurlijk kan ik dat. Want ik roep altijd bij alles, tuurlijk kan ik dat. En als het eenmaal geaccepteerd is en de prijs is rond, ga ik bedenken hoe ik het ga doen.
Maar wat goed, want vaak zie je, ik wil vrouwen niet generaliseren, maar vrouwen die zeggen, ik weet niet of ik dat kan,
moet ik eventjes over nadenken, en dan
overleg ze 10.000 keer, en dan een soort van filter in, ja, dit kan ik wel, maar dat niet, maar jij zegt gewoon...
Ja, absoluut. Tuurlijk, hartstikke leuk. Ja. Ik dacht, dat is een kans.
Ja.
Ik heb toen ook ogenblikkelijk ontslag genomen bij die winkel. Ik zei, sorry jongens, maar mijn carrière gaat zo goed. Het was onzin. Waren maar 5 shows. Maar
wel.
Maar ja, ik riep gelijk, jongens, het gaat zo goed. Doe! En ik was weg. Dus ik heb nooit langer dan 4 of 5 dagen gewerkt in een normale baan. Maar ik heb het wel gedaan. Maar ik vond niks. Dat kan ik ook niet. En toen begon dus die tour. En dat was wel leuk. Want daar zaten in al die hallen zaten wel 10.000 kinderen, 12.000 kinderen... Die allemaal, als zij, daar kwam Inge, dus Pippi Langkous op dat paard met die schimmeltoestand, kwam ze op en dan hoefde ze alleen maar te zwaaien. En al die kinderen, Pippi, Pippi, oh. En dan kwam ze op het podium en dan riep ik, ach wat leuk, Pippi, ja, en ze spreekt alleen met dit, maar we hebben nog samen een goocheltruc en ik ben haar vriendje en bababa. En dat deden we een hele show, maar die bedacht had ik zelf bedacht. En dan stond ik in één keer voor zalen met echt 10.000 gillende kinderen en ouders.
Dus... Het werk werkte niet, Iedereen wist van jou dat je goochelen leuk vond.
Ja, maar ik had nog geen naam. Hans Kazan betekende nog niks.
Maar iemand bood wel iets aan jou aan. Dat kwam omdat jij spread the word. Ik hou hiervan.
Heb ik genoeg verspreid.
Ja.
En dat impresariaat die je deed, die hebben dat natuurlijk gedaan. Kijk, die dachten, we nemen een goedkoop iemand. Hans Kazan, die komt wel van een paar honderdjes.
Ja.
En die draait die toe. Want als we de beroeps nemen, kost te veel geld. Dan gaat van onze winst af. Dat dachten ze natuurlijk. Dat is de werkelijke gedachte erachter. Maar Hans Kazan deed het toevallig ook nog eens een keertje heel goed. Dus er kwamen mensen die daarover gingen schrijven. En er kwam een reactie. En toen in één keer van, die jongen die met Pippi Langkous. Ah, die.
Dus je bent ergens goed in. Je laat weten dat je ergens goed in bent, je komt in beweging en mensen zien dat je goed bent, dus ineens ga je in die stroomversnelling.
Ja, nou, dat, zo is het wel, ja. Je moet inderdaad, je moet ergens beginnen. Als je op een stoel gaat zitten en je doet niks en je gaat alleen maar hopen, dat schiet niet op.
Ja.
Dan komt er namelijk alleen maar ellende op je af,
als
je op die stoel gaat zitten en niks doet. Want dat is weer, er is een natuurwet. En die luidt, actie is reactie.
Ja, dat heb je eerder in die andere podcast.
Ja, maar zo simpel is het.
Ja.
En dus blijf je zitten, er gebeurt er niks. Nee. En doe je wel wat. Zijn er twee mogelijkheden. Of het gaat goed, of het gaat niet goed. Of ertussenin. Maar even extreem, het gaat goed, of het gaat niet goed. Nou, en als het dan goed uitpakt, dan roep je yes. En als het minder goed uitpakt, dan denk je, vervelend.
Ja.
Nou, nog een keer proberen dan.
Ik merk mensen van mijn generatie zijn heel vooral aan het nadenken over wat ze willen doen of wat ze mogelijk zouden doen.
Je moet niet
te
veel nadenken, gewoon gaan. Stap. Ja. Het zetten van de eerste stap is altijd het belangrijkste.
Ja.
Want als je die gezet hebt, dan begint het te lopen. Dan gaat vanzelf bewegen.
Ja, en dan voel je uiteindelijk wel aan of iets bij je past.
Past het? Past het niet? Gaat het goed? Moet ik het bijstellen? Moet ik het veranderen? Ja, dan ga je ontwikkelen, heel simpel.
En hoe voelt dat dan, dat je weet dat je een goede stap hebt genomen?
Nou ja, je gebruikt het juiste woord. Hoe voelt dat dan? Je voelt het. Dat kun je niet afmeten, dat voel je.
Ja, maar misschien meer concreet blijdschap, geluk, tevredenheid?
Nou, het voelt fijn.
Ja.
Want je bent bezig met wat je graag wilt en het werpt resultaten af.
Ja.
Dus dat voelt fijn.
Ja.
Dat is, kijk, dingen omschrijven, dat is vaak moeilijk. Want je moet een gevoel omschrijven, dat is moeilijk. Als jij gaat omschrijven, waarom houd ik van iemand? Waarom houd ik van die persoon? En of dat nou je vriend, je vriendin, je moeder is, maakt me allemaal niet uit. Maar waarom houd je dan van hem of haar? Ja, dan kun je allemaal dingen gaan verzinnen. Maar dat is niet de reden waarom je van die persoon houdt. Dat is de reden waarom je van iemand houdt, is een gevoel. En dat gevoel is moeilijk of niet onder woorden te brengen. Je kan het wel proberen te omschrijven. Van, die persoon waar ik van hou, die is zo lief en die is zo begripvol. En ook nog eens een keer intelligent. En hij of zij maakt me aan het lachen.
Zo
en is zo grappig. En zo aantrekkelijk en zo mooi. Ja, dat kan ik allemaal verzinnen.
Ja.
En dat klopt ook wel voor een groot gedeelte. Maar dat is natuurlijk nog niet het antwoord. Dat is niet het antwoord waarom je van iemand houdt. Waarom je echt van iemand houdt. Wat is echte liefde? Ja, daar kun je boeken over gaan volschrijven. Maar het is een gevoel. En die kun je niet uitleggen. En dat is toch mooi?
Of iets wil investeren. Dus in je werk wil investeren. Of in een persoon wil investeren. Dat je denkt, dit wil ik in mijn leven hebben.
Ja, maar dan gebruik je het woord investeren. En dat vind ik niet passen bij liefde.
Nee, maar meer van, dit is iets waarvan ik hou. Of mijn werk, of een persoon. Ja. Dus dit wil ik in mijn leven.
Nee, dat begrijp ik. Kijk, natuurlijk.
Oké.
Maar dat klopt. Kijk. In Nederland zeg je, ik hou van jou.
Ja.
Als je in Spanje hetzelfde zegt, zeg je, te quiero. En dat betekent, als je het letterlijk naar het Nederlands vertaalt, ik wil je. Ja. Dat is iets anders dan wat wij geven, dat gevoel dat ik hou van jou nog iets. Ik hou van jou, ik blijf je trouw.
Ja.
Het is allemaal een beetje zweverig. Terwijl in het Spaans, en dat vind ik wel mooi, is gewoon, ik wil jou.
Precies, ja.
Ik wil jou. En waarom? Ja, dat weet ik niet, maar ik wil jou.
Ja.
Maar waarom hou je dan van me? Ja, je bent zo lief en je bent zo mooi, je bent zo knap en je bent zo grappig en je bent zo... Dan krijg je allemaal verhalen. Dan denk je, ja, maar dat is het niet echt. Dat heeft er wel mee te maken. Dat zijn allemaal leuke bijkomstigheidjes. Maar ja, waarom je iets wil? Ja, waarom? Waarom? Waarom wil je iets?
Dat merk je dan wel als je het voor je hebt.
Ja.
Oké, ik ben ik ben 24. Ik sta nu op een soort van kruispunt in mijn leven. Maar ik rond mijn master binnenkort af. Wat zou jij mij adviseren in mijn levensrichting? Waar moet ik op letten?
Ja, ik ben geen adviseur. En dus hecht niet te veel woorden aan mijn waarden. Niet te veel waarde aan mijn woorden bedoel ik. Maar wat het belangrijkste is, is dat je, en ook dat heb ik al eerder gezegd tegen je, maar dat je heel dicht bij jezelf blijft. Dat is het allerbelangrijkste. 100% jezelf zijn in je werk en wat je gaat doen, dat kan niet. Soms moet je dingetjes een beetje aan, maar je moet zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Bij je eigen persoon, bij je eigen manier van doen, bij je eigen wensen, willen, bij je karakter, bij alles. En niet te veel gaan spelen, een rol gaan spelen van nou, ik wil dokter worden, dan ga ik maar een beetje... mensen gaan heel gauw een houding aanmeten, laat ik het zo zeggen, waarvan ze denken dat die houding past bij hetgeen ze zo graag willen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je echt passie hebt. En het woord passie is ook een van de meest misbruikte woorden in deze wereld op het moment. Maar als je een passie hebt, want dat bestaat, dat is namelijk gewoon een gevoel. Ja? Als je dat gevoel hebt van, dit wil ik. Wees jezelf en ga daarvoor. En maak het verder niet zo ingewikkeld. En dan met al die kruispunten. Ja, vanochtend had ik nog een gesprek. Toen zei ik, nou, dat is heel makkelijk. Wat zei je? Toen zei ik, van, ga je naar dat punt? En het was de vrouw die antwoord gaf. Die zei van, ja, maar je kan ook op een kruispunt komen. En dan kom je steeds op een ander kruispunt. Ik zei, ja, dit vind ik zo typisch vrouwelijk. Die komen altijd op een kruispunt. Van, ja, ik kan hier, maar dan kan ik naar links, kan ik naar rechts, kan ik naar voren, kan ik naar achter, kan ik zus. Ik zei, dat is net als je met je vrouw naar de winkel gaat. En dan kom je in de eerste winkel. Ach, wat een leuke schoenen. Ja, zeg ik, nou, zullen we die kopen? Nou, nog even naar de winkel hiernaast kijken. En dan nog één, dan nog één, dan nog één. En uiteindelijk kom je weer terug in winkel 1. Ja, dat zijn toch de leukste. En dat herkent bijna iedere man die getrouwd is met een vrouw, die herkent dat. Want dat is dat kruispuntengevoel van, ja, maar ik kan dit, ik kan dat, ik kan zus. Terwijl ik, ja, ik ken dat gevoel niet zo goed. Ik heb niet dat weifelende gevoel.
Je doet gewoon.
Ik ga gewoon. En daar heb ik soms ook wel eens spijt van.
Ja.
Het is niet zo van, en nu adviseer ik jou om op dat punt altijd hup de kant op te gaan en verder niet te twijfelen. Nee, dat zal ik nooit iemand aanraden. Ik doe het zo. Maar ik zal het een ander nooit aanraden, omdat je ook ongelooflijk onderuit kan gaan en op je neus kan gaan. En dan roept mijn vrouw van, zie je wel, ik heb toch gezegd dat je ook nog naar links, naar rechts en naar achter komt.
Maar ja. Beter spijt dan iets van wat je niet hebt gedaan.
Ja, beter spijt van iets dat je wel hebt gedaan dan niet. Ja, daar heb je gelijk in. Ja.
Ja, dus gewoon gaan. En als je een keer onderuit gaat,
maakt geen bal uit.
Minimaliseren misschien?
Nee, proberen. Je hoeft niet te minimaliseren. Ja. Als je iets gedaan hebt en het gaat fout, het pakt verkeerd uit, dan is het eerste wat belangrijkste is accepteren wat er gebeurd is. Dus je kijkt achterom en je denkt, ja, dat heb ik gedaan, dat is het gevolg, jammer. Maar dan is het ook afgelopen met achterom kijken, dan moet je alleen nog maar vooruit kijken. Want dat is geweest en de bekende zin, het verleden kun je niet veranderen. Het verleden is gebeurd, dus dat heb je gedaan, je hebt gekozen, je hebt het geprobeerd, maar het is fout gegaan. Oké, dat accepteren, dat is nummer 1. En als je het eenmaal geaccepteerd hebt en niemand meer de schuld gaat geven, ja, maar dat kwam door hem, dat kwam door Hans Kazan, want die zei, ik moet het gelijk proberen. Nou, die lul dat hij me dat gezegd heeft, kom op, het is zijn schuld.
Krijg je nog te horen.
Ja, bij wijze van spreken. Dus accepteren is 1. En nummer 2 is dan weer een punt. Een eind verder opnemen. Ja, sorry, ik zit nu te wijzen, maar in de ruimte hoor.
Kijkers zien het allemaal.
Ja, nee, maar je neemt weer inderdaad de stip op de horizon of het punt een eind verder. En je, daar ga ik naartoe. Dat ga ik doen. En dan ga je weer met je volle 100%. Ga je ervoor. En dan zie je wel wat je tegenkomt. Je weet, nou, ik wil die weg gaan. En ondertussen, langs de kant van die weg die je gaat wandelen, kom je allemaal dingetjes tegen. Mooie bloempjes, cactussen met stekels, viezigheid, troep. Leuke dingen, grappige dingen, vreselijke dingen. Je komt ze allemaal tegen. Nou, en de mooie dingen. Oh, leuk bloempje, mooi, die neem ik mee. En dat, godzooi. Nou, probeer het te vermijden. Als ik het niet kan vermijden, nou, voorzichtig aan de kant met een bocht eromheen. Liever geen ellende in mijn leven. Nou, dat moet je op gaan lossen. Onderweg. Maar aldoende, zegt het Nederlandse gezegde, aldoende leert men. Ja. En zo is het. Aldoende leert men. Ja.
Mooi. Nou, zou ik het zo willen afsluiten? Denk ik.
Okay,
ja, met een stip op de horizon, voorwaarts mars.
Ja, voorwaarts mars, ja, inderdaad. Maar een stip op de horizon, denk ik, daar wil ik naartoe.
Okay.
En dan ga je zo hard mogelijk je best voor doen. En dan komt het echt, uiteindelijk komt het goed. En wat nog leuker is als je halverwege die weg bent, naar dat punt waar je naartoe wil, dat je dan halverwege iets tegenkomt waarvan je denkt, jemig, hier had ik nou nog nooit aan gedacht. En dan neem je een afslag naar links, dan ga je in één keer heel ergens anders naartoe. Dat kan gebeuren.
Ja.
Dat je in één keer iets komt dat nog mooier is om naartoe te werken dan die stip waar je eigenlijk naar onderweg bent.
Dan denk je, te quiero, ik wil dat.
Ja, 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 okay. Ja. Maar dat is ook het mooie. Kijk, als je ergens bent en je gaat naar dit punt toe. En zolang ben je maar gefocust op dat punt dat je bent. Maar als je dan hier bent, zie je in één keer weer hele andere dingen dan dat je hier zag.
Ja.
Want van hier kun je weer daar naartoe kijken en daar naartoe en daar naartoe. En denk je, oh, maar ik zie nou nog veel meer mogelijkheden.
Door het bewegen verbreed je eigenlijk je horizon en weet je meer aan.
Verbreed je inderdaad je horizon.
Wat je wilt. Ja. Ja. Oké, nou, ontzettend dank voor je tijd.
Met veel plezier.
Ja, en wanneer ga je weer terug naar Spanje?
Morgen is woensdag, ja. Morgenmiddag. Morgenochtend nog een meeting. Een vroege. En dan gaan we om 12:30 rijden naar het vliegveld. En dan naar Rotterdam in dit geval.
Okay.
En morgenavond zitten we weer ergens in Spanje.
En dan schijnt de zon weer, zei je, toch?
Ja, ja, okay, ja, ja. Dat is ons beloofd.
Ja, je neemt de zon mee en dan... bevrijd je ze van alle regen met de
De zon er weer schijnt, ach weet je, dan voel je ook, ik zeg altijd, het zonnige weer, het licht, maakt dat je je weer vrolijker voelt en opgewekter voelt. En het heeft niks te maken met dat je aan het strand in de zon wil liggen, het heeft er niks mee te maken, het heeft het licht wat invloed heeft op je gevoel en op denken en op je, en hier heb ik heel vaak, nu is het een beetje mooi weer, maar dat als je grauwe lucht ziet, daar word ik zo triest van. Dan voel ik me, ja, dat heeft op mij invloed. En ik weet, mijn vrouw heeft het nog veel erger. Die is sinds in Spanje woont, die ken je niet meer terug. Die vindt het heerlijk daar.
Echt waar?
Ja, ja.
Zo, dus dat kan echt een hele grote
transformatie. Ja, heel groot, ja.
Het zonnetje in huis.
Ja, maar als ze een paar dagen hier is, we vinden het altijd heel leuk om even, ze vinden het ook leuk, even, dan kan ze even Nederlands spreken en kan even naar een winkeltje en weet ik veel. En dat vinden ze hartstikke leuk. Maar ze zegt, na 3 dagen zie ik het al aan mezelf in de spiegel. Dan denk ik, wat ga je er weer gauw uitzien? En dan krijg ik toch een beetje dat gevoel. En dan regent het weer en is koud. En nog een jas aan en een kraag omhoog. En terwijl je daar ginds, ja, dan loop je naar buiten toe. En dan hoor je meer, hoor je wat geitjes. En ik hoor wat vogels en ik hoor het riviertje stropen. En verder hebben we geen geluid daar, omdat we echt in een houten blokhut midden in de Rimboe wonen. Er is verder niks, geen dorp, geen huis, geen niks. Dus ja, daar houden we alle twee van. We zijn alle twee buitenmensen. Dus,
ja.
Ja.
Nou, dan alvast bon voyage.
Ja, 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 ja. Nou, dat gaat vast wel goed komen.
Wat een levenswijsheid heeft deze Google Godfather toch in zich. Nou, even tot me in laten werken. De volgende aflevering is gemaakt samen met mijn vriendin Maud Meijs. Af en toe zal ik een gastinterview uitnodigen voor de kwaliteit en natuurlijk de gezelligheid. Joris Luyendijk gaat in op zijn drang naar verbinding, diepgang en vooral autonomie. Met een grote dosis durf.